Goedenavond allemaal. Mooi om hier te staan. Ik heb zin in om te delen met jullie wat ik wil delen. Ik wou nog veel meer delen vanavond, maar ik heb moeten kiezen. Maar ben benieuwd wat God allemaal wil zeggen. Tegen jullie ook, vooral persoonlijk vanavond. Ja, we beginnen onze reis vanavond met Jezus bij Caesarea Philippi, bij de berg Hermon. En wie vorige week zondag in de dienst was, heeft Roelof daar ook al over gehoord. Mag wel het plaatje erop maken. Caesarea Philippi was een stad, een Romeinse stad in de tijd van Jezus. Waar, veel dingen gebeuren die niet al te best waren. Je zou het misschien kunnen vergelijken met het Los Angeles van tegenwoordig. Of de Rosse buurt misschien van Amsterdam. In ieder geval een plek waar het eigenlijk wel heel bijzonder was dat Jezus daar kwam. Je had in deze stad ontzettend veel heiligdommen voor van allerlei goden, Griekse goden. Later de Romeinen, die hadden hun goden eraan toegevoegd. Overal stonden beelden, waren tempeltjes waar allerlei goden werden aanbeden. Eigenlijk een hele bijzondere plek voor Jezus om dus zijn discipelen mee naartoe te nemen. En dat zullen de discipelen waarschijnlijk ook gedacht hebben toen ze met Jezus daarheen liepen, door de bergen aan het wandelen waren, dat ze dachten van... Oké, Jezus, wat gaan we hier precies doen? Gaan we hier lang blijven? Misschien hebben ze wel gedacht, kunnen we zo snel mogelijk hier weer vandaan komen? Maar Jezus neemt ze juist dus mee naar deze plek. Eigenlijk een plek waar het heel erg donker is. En Jezus had 3 doelen toen hij, waarvoor hij op aarde kwam. Nou, de eerste is wel degene, denk ik, die als eerste in ons opkomt. Namelijk dat hij voor ons aan het kruis zou sterven. En weer zou opstaan en daarmee de dood zou overwinnen en uiteindelijk ook weer terug zou gaan naar zijn vader in de hemel. Maar Jezus was 3 jaar daarvoor ook al bezig eigenlijk met zijn missie, met zijn bediening. Hij had ook direct misschien aan het kruis kunnen gaan als dat het enige was waarvoor Jezus op aarde was. Dan was dat gebeurd en dan had hij weer naar de hemel kunnen gaan en dan was het klaar. Maar hij is 3 jaar bezig. In eerste instantie om het koninkrijk te verkondigen. Hij vertelt ook ontzettend veel gelijkenissen over het koninkrijk, waardoor hij eigenlijk een beetje duidelijk wil maken aan de mensen van... hier gaat het om. Zo mag het eruit zien, zo mag het koninkrijk eruit zien. En de andere ding wat hij deed, was dat hij discipelen maakte. Dat hij discipelen maakte die discipelen maken. Nou, over deze 2 dingen zal ik vanavond dus wat verder uitweiden. Ja, Jezus bereidde dus eigenlijk voor in die 3 jaar, tussen zijn doop en zijn dood, dat zijn bediening ook door zou gaan als hij naar de hemel zou gaan. Dat zijn missie door zou gaan. Hij begint hier eigenlijk over van, ik ga sterven. Ik zal ook op een gegeven moment hier niet meer zijn. En jullie moeten verder. Daar begint hij dus over juist op deze plek, bij Caesarea Philippi. Op die berg, waar het zo donker is, zou je zeggen. Niet letterlijk, maar waar gewoon heel veel dingen gebeurden die niet het licht konden verdragen. En daar begint hij over de kerk, over de gemeente. De ecclesia staat er in het Grieks, een soort van vergadering, ontmoetingsplek van mensen. Wij zullen dus nu zeggen de gemeente, de kerk. Daar begint hij daar voor het eerst over. En waarom koos Jezus nou juist deze plek? Ik denk dat hij dat niet voor niks heeft gedaan. Dat juist waar zijn discipelen een beetje iets hadden van, wat doen we hier precies? En ik voel me hier niet zo op mijn gemak. Dat hij juist daar zegt, Petrus die wordt dan ook letterlijk aangesproken. Hij is degene die ook als eerste beleidt van, u bent Jezus, de Messias. Als Jezus vraagt wie zijn discipelen denken dat hij is. Dat hij dan zegt, Petrus, jij bent de rots op wie ik mijn kerk zal bouwen. En daarmee laat hij eigenlijk iets zien van, maar het gaat door. Het mag doorgaan straks met jullie als ik er ook niet meer ben. En vanaf die tijd gaat hij ook steeds meer spreken met zijn discipelen. Dat hij zal sterven aan het kruis. Ja, ik denk dat Jezus juist op die plek dus wou laten zien van, jullie moeten hier zijn. Hij zegt ook op een andere plek van, ik ben niet gekomen voor mensen die al gezond zijn. Ik ben gekomen voor mensen die nog ziek zijn, die dus ook iets nodig hebben. Nou, Caesarea Philippi was in die tijd bij uitstek de stad waar mensen wel licht konden gebruiken van Jezus. Waar het koninkrijk heel erg welkom was. Maar ik weet niet hoe jij, of jij wel eens op dat soort plekken komt. Waar je dus veel dingen om je heen ziet gebeuren die niet passen bij het koninkrijk, die niet passen bij Jezus. ik voel me daar niet altijd op mijn gemak. Ik weet dus niet hoe dat voor jullie is. Waarschijnlijk voelen jullie wel een beetje mee met de discipelen. Dat je denkt, oké, ik moet een beetje zo rondlopen. Want ik hoef eigenlijk niet te zien wat hier gebeurde. Het was ook een stad waar heel veel seksuele immoraliteit was. Ook rondom offers voor die goden. Dat de discipelen misschien wel echt een beetje zo rondliepen van, ik wil hier gewoon niet zijn. En misschien herken je dat wel in je eigen leven. Dat je denkt, ja, mooi dat we hier kerk mogen zijn. Maar ik vind dat best wel een beetje spannend. Een beetje ongemakkelijk. Straks mogen jullie daar ook nog wat over uitwisselen met elkaar. Ja, ik wou een stukje met jullie lezen uit Lucas. Waarin Jezus echt letterlijk zelf zegt van, nou, waarom ben ik nou gekomen hier op aarde? Je kan natuurlijk destilleren uit de Bijbel, maar hier spreekt Jezus daar zelf over. Lucas 4. En Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. En om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling zien gaan. Ja, Jezus zegt dus tegen hen die bekende tekst uit Jesaja, die ze waarschijnlijk al heel vaak hadden gehoord: ik ben daar de vervulling van. Ik ben degene die deze tekst in vervulling brengt, gaat brengen. En ik denk de ultieme vervulling daarvan vindt ook plaats aan het kruis, waar hij ook de dood overwond, de duistere macht overwint. Waardoor dit ook steeds meer baan kan breken. Maar ook in de 3 jaar voor zijn dood zie je ook al dat Jezus dit uitleeft. Dat hij allerlei wonderen doet, allerlei tekenen, hij geneest mensen, hij drijft demonen uit. Maar ook onzichtbare dingen, daar lees je misschien iets minder over, maar dat, ja, eigenlijk wat er gebeurde in de harten van de mensen, hoe die veranderden. Je ziet bijvoorbeeld, als ik denk aan het verhaal van Zacchaeus, wat hij dus op een gegeven moment in die boom klimt, want hij wil Jezus zien. Ja, daar is dus iets gebeurd in zijn hart, door de dingen die hij heeft gehoord over Jezus. Misschien had hij Jezus al wel een keer horen spreken, dat er gewoon van binnen eigenlijk allemaal dingen gebeuren bij mensen. En die missie, die mogen wij volgens mij verder brengen. Met Jezus nu als hoge priester aan de rechterhand van God, mogen wij daar nu mee doorgaan, met die dingen die in Jesaja ook genoemd worden. Om een armen het goede nieuws te brengen. Nou, je kan natuurlijk denken aan letterlijk armen, mensen die in armoede leven, die niet genoeg geld hebben, bezittingen om mee te leven. Maar er zijn nog heel veel meer armen. Armen van geest, heeft Jezus het ook wel over. Mensen die misschien sociaal gezien heel arm zijn, die het moeilijk vinden om contacten te onderhouden, om verbinding te leggen. Mensen die ergens heel veel geld misschien hebben, maar zich heel leeg voelen, dat is ook een soort van armoede waar wij ons toe geroepen mogen voelen om hen het goede nieuws te brengen. Gevangenen, we hebben de letterlijke gevangenen in de gevangenis. Maar tegenwoordig kan je in zoveel dingen ook gevangen zitten. Ik kan denken aan verslavingen, drugs, alcohol, maar ook dingen die misschien dichterbij komen, ook voor ons. Spullen, shoppen, werken, geld verdienen. Allerlei dingen waar je gevangen in kan zitten, waardoor eigenlijk het koninkrijk gewoon geen ruimte kan krijgen in je leven en je uiteindelijk niet ten volle het leven mag leven zoals God dat bedoeld heeft. En daar mogen wij dus goed nieuws in zijn. Daar roept Jezus ons toe op, om ook die gevangenen eigenlijk een vrijlating bekend te maken. Van, je hoeft niet meer daaraan vast te zitten waar je ook aan vast zit. Het hoeft jou niet meer te overheersen. Maar met Jezus mag jij zelf heersen over jouw leven en daarin je eigen keuzes maken. Ja, een aantal van jullie doen dit denk ik ook al heel bewust. Hiermee bezig zijn in je leven. Vanuit de gemeente doen we ook heel veel dingen die hier, die vallen hieronder. We gaan naar daklozen, we gaan naar prostituees, we doen dingen met vluchtelingen. Hier op woensdag wordt hier gesport met de kinderen en tieners in de wijk. Dus allerlei initiatieven vanuit de gemeente waar een aantal van jullie misschien ook in meedraaien. En dat zijn ook allemaal groepen die een soort van nood hebben, zou je kunnen zeggen. Die waar duidelijk is van, oh ja, dat is een groep, die hebben zorg nodig, die hebben aandacht nodig, daar willen wij ervoor zijn. Maar er is ook een groep in onze samenleving die heel moeilijk bereikbaar is voor de gemeente. Waarvan niet zo heel duidelijk is van, nou, wat is nou hun nood? We weten allemaal wel met ons hoofd, met ons verstand, iedereen heeft Jezus nodig. Maar dat je denkt, ja, hoe dan? En waar dan? En wat is dan de ingang om hen het evangelie te brengen? En die groep, dat is wel de grootste groep die in Groningen en ommelanden zit, is de gewone gelukkige Nederlander die getrouwd is, een leuke relatie heeft, misschien een mooi gezin, een baan. En die op het eerste ogenblik zal zeggen, ja, het gaat goed met mij, ik red me wel, ik ben gelukkig, ik heb niemand nodig. Of ik neem van alles een beetje wat tegenwoordig natuurlijk heel populair is. En die groep is gewoon heel ergens ongrijpbaar. Wat kan je nou bijvoorbeeld organiseren voor die mensen dat ze zeggen, ja, wij komen naar de kerk of wij komen ergens heen en dan kunnen wij iets met hen doen. Wat zou je kunnen bedenken? Nou, ik denk daar wel eens over na en dan denk ik, ja, dat vind ik eigenlijk heel erg moeilijk. Ik heb zelf ook heel lang studentenwerk gedaan en dat is ook zo'n groep, zeg maar, gewoon hoog opgeleid. Op het algemeen een mooie toekomst voor zich. Van ja, wat kan je, heb je hen nou te bieden? En juist die groep, die komen jullie waarschijnlijk in je dagelijks leven tegen. Dat is de groep waar jullie mee in aanraking komen, gewoon morgen, overmorgen. Je collega's, de vaders en moeders op het schoolplein als je je kinderen brengt. Je sportmaatjes misschien als je sport. Je familie, je vrienden, je buren. Gewoon hele normale mensen die hun leven leiden en waarmee het op het eerste ogenblik niks mis is. En daar wil ik eigenlijk vanavond ook de nadruk op leggen dat dat dus zo'n enorme groep is. En dat jullie daar een hele cruciale rol spelen om, om die mensen ook te bereiken. En dat is dus niet ergens soms op een makkelijke manier. Van, oh ja, ik zie heel duidelijk, jij hebt eten nodig of wordt jou onrecht aangedaan. We kunnen daar iets mee. Nee, met die mensen gaat het eigenlijk prima. En die hebben Jezus niet nodig, die hebben jou ook misschien niet nodig. Maar moet je nagaan wat voor impact het zou hebben als wij met z'n allen dus een licht gaan zijn naar deze mensen en die mensen iets gaan pakken van Jezus. Veel meer dan de outreaches die wij wel eens doen vanuit de gemeente naar wat specifiekere groepen waar een aantal van jullie in meedoen. Maar als ik me eens voorstel gewoon, als jullie deze week ingaan, hoeveel mensen jullie ontmoeten die Jezus misschien een beetje kennen of niet, er tegen zijn, er misschien wel in geïnteresseerd zijn. Dat zijn er ontzettend veel. En jullie zijn ook allemaal gewoon daarin heel uniek. Jullie zijn uniek dat jij morgen op die plek bent met jouw persoonlijkheid, met jouw karakter, met jouw ervaringen, met jouw interesses. Er is niemand anders zoals jij die misschien aantrekkelijk kan zijn voor een ander. Wij kunnen morgen wel op dezelfde plek zijn en dan nog is het waardevol dat jij er bent of dat ik er ben. Want de een zal misschien iets met mij hebben, een klik, en de ander met jou. En daarom hebben jullie echt een cruciale rol als je het hebt over van ja, Jezus missie. Soms mensen hebben moeite met het woord bijvoorbeeld roeping. Denken dan aan zending in het buitenland of allemaal hele grote dingen. Maar roeping, ja, dat is gewoon dat je Jezus uit wil dragen in je dagelijks leven. En ervaar je dat ook als roeping, gewoon jouw dagelijks leven. Nou, ik heb even een plaatje geschetst van een week. Wacht wel, de volgende. In een week zitten 168 uur. Volgens mij, je mag het narekenen. Nou, daarvan slaap je er gemiddeld zo'n 56. Als je gewoon 8 uur per nacht slaapt. De een misschien een keer wat minder, de ander wat meer. Nou, ik heb even gezet, je gaat er 10 daarvan besteed je aan de gemeente. Je gaat op zondag naar de kerk, je gaat misschien naar kring, je dient ergens in de gemeente of je bezoekt iemand van de gemeente. Voor sommigen is 10 uur in de week misschien al veel, anderen doen veel meer, dat kan ook. Maar de uren die overblijven, dat zijn er ruim 100. En of je nou veel of weinig doet in de gemeente, nog steeds is dat getal, is het grappig? Oké. Okay. De reeks van klot. Ja, nou, fijn. Dank je dat jij het even na hebt gerekend. Het zijn er altijd nog veel meer, behalve misschien als je dus in de gemeente werkt zoals ik, die jij ergens anders besteedt. Die jij dus besteedt aan je werk, aan je gezin, aan je vrienden, familie, wat dan ook, aan je buren. Zoveel uur. En waarom zou je dan de nadruk van je leven met Jezus en ook misschien de impact die je wil maken, dat Jezus door jou heen ook mag werken, in die 10 uur? Wat eigenlijk wel ja, een beetje bijna gangbaar is of zo, wat een beetje vanzelf gaat. Van, oh ja, ik heb het heel erg druk met van alles en nog wat. Ik ga naar de kerk en ik heb bijvoorbeeld, ik doe iets voor de gemeente, ik zit in een taakgroep. Of ik ga naar prostituees en ja, dan moet het gebeuren, om zomaar te zeggen. En al die andere kostbare uren, is het zo belangrijk dat je ook daar bewust bent van, hé, maar ik ben de gezondene van Jezus. Ook hier zendt Jezus mij uit om een licht te zijn. Ja, ik stelde zo voor, ik zou er heel graag een filmpje van willen maken, maar ik had geen idee hoe ik dat voor elkaar moest krijgen, zeker niet in een paar dagen. Maar ik gebruik gewoon even jullie voorstellingsvermogen, of jullie even met mij mee willen denken. Stel je nou eens voor dat wij allemaal een lichtje zijn. En dat je van boven zo op de stad kijkt en de plekken eromheen waar jullie vandaan komen. En je ziet dus allemaal lichtjes. We beginnen 's ochtends vroeg en dan is iedereen nog in zijn huis. En we zien dus overal verspreid allemaal lichtjes. Sommige lichtjes zitten heel erg bij elkaar. Sommige lichtjes zitten ergens in Pijzen bijvoorbeeld. Waar een beetje bijna eenzaam te zijn. en daar zijn al die lichtjes. Zomaar overal verspreid door de stad. En dan gaan we beginnen. Gewoon de dag begint. En al die lichtjes die gaan bewegen en krioelen. En die gaan overal heen. Die gaan naar hun werk. Die ontmoeten daar hun collega's, die praten met hun baas, die gaan misschien naar een klant. Je komt met allerlei mensen dus in aanraking. Anderen brengen hun kinderen naar school, praten met een ouder op het schoolplein, gaan vervolgens door naar de supermarkt, ontmoeten daar een cashière, misschien nog wat mensen uit de buurt die je kent. Je maakt even een praatje, je gaat naar huis, je ontmoet de buurman nog even, je haalt je kinderen weer op, je spreekt weer met een ouder op het schoolplein. Je gaat lunchen met je kinderen, je brengt ze weer naar school, je ontmoet weer een ouder op het schoolplein, je haalt je kinderen op, ze gaan ergens spelen, je ontmoet vader of moeder van het kind waar die gaat spelen. Gaat een ander kind brengen naar sport, daar ontmoet je weer allemaal mensen. Of je bent misschien student, je ontmoet gewoon allerlei mensen in de collegezaal, je gaat sporten met vrienden. Nou, worden jullie al bijna een beetje moe als ik het allemaal zo opnoem? Maar dat is gewoon eigenlijk jullie leven, zeg maar. Zo ziet jullie komende week er ongeveer uit. Verschillende scenario's voor verschillende mensen. En overal ontmoeten jullie mensen. Van die mensen, over het algemeen waar ik het dus net over had. Die nou, gewoon prima hun leven leiden en Jezus misschien niet nodig hebben. En daar gaan we, hè? Al die lichtjes, zie je het nog voor je? We gaan vliegen van hot naar her en volgens mij word je er heel moe van als je het zou zien. Waar we allemaal door de week heen naartoe vliegen. En als je daar ook naar kijkt en je denkt van, oh, hoe kan ik dit nou saboteren? Kan er eens een lichtje uithalen of wat dan ook? Dat heeft dus helemaal geen zin. Er zijn een soort eigenlijk van virus die ons overal verspreiden en, door de stad. En een soort van onstopbaar, onhoudbaar, krioelende lichtjesgroep van mensen. Ja, volgens mij zijn we dan op ons effectief. Als we het hebben over gemeente zijn, dan is dat mooi dat we hier op zondag samenkomen. Dat we God aanbidden om wie Hij is, omdat Hij dat verdient. Dat we leren over Hem, dat we ons voeden met Zijn woord. Maar daarna, morgen, en dan begint het eigenlijk pas. Dan begint het leven. En ja, is eigenlijk de zondag hopelijk bedoeld om jullie daarin toe te rusten. En zeker vanavond. Ja, en ik schetste net zo'n beeld van dat je dus allerlei mensen ontmoet in je dagelijks leven die God nog niet kennen. Nou, misschien zijn er ook mensen waarvoor dat niet geldt. Misschien ben je veel thuis of ontmoet je vooral christenen. Ik ben zo iemand die in mijn dagelijks leven niet heel veel niet-christenen ontmoet. Ik heb hiervoor dus ook bij navigators gewerkt. Ook christelijke collega's, christelijke vrienden. Ik ben op een gegeven moment mijn 19e echt tot geloof gekomen. Ook al mijn vriendschappen toen eigenlijk wel moeten even loslaten om ook weer uit dat wereldje te komen. Dus ik ken niet zo heel veel mensen die geen christen zijn. Ik heb wel buren, maar verder collega's bijvoorbeeld waar je heel makkelijk contact mee hebt. Dat zijn allemaal, Al mooie christenen, zoals jullie waarschijnlijk weten. Ja, en hoe ontmoet je dan die mensen? Want ik denk wel dat we geroepen zijn om licht te zijn. Daar kun je straks even voor jezelf ook over nadenken. Maar een keuze bijvoorbeeld die mijn man en ik daarin hebben gemaakt, is dat we ons kindje straks naar een openbare school gaan doen. Te zeggen van ja, wij ontmoeten in ons dagelijks leven al echt bijna alleen maar christenen. Maar we willen wel heel graag aanwezig zijn. We willen licht zijn in de stad, in onze wijk. We zijn ook bij de christelijke school wezen kijken. Heel goed. Openbare school, wel gewoon een goed gevoel bij. Moest wel natuurlijk een goede plek zijn. Maar we hebben gezegd, ja, ons zoontje gaat naar een openbare school. Want we willen gewoon licht zijn. We willen aanwezig zijn. We willen dat er mensen zijn die in ons leven kunnen kijken. En zo hopen we dat we iets van Jezus uit kunnen dragen. Nou, kan je er nog niets over vertellen, want het moet nog gebeuren. Dus hoe dat zal gaan en hoe het afloopt, daar horen jullie mij misschien later nog eens over. Maar dat is een keuze die wij maken. En dat is eigenlijk gewoon zelf nadenken van, hey, hoe kan ik nou die mensen ontmoeten die Jezus nodig hebben? Nou, wat jullie nu even mogen doen is even met je buurman of buurvrouw of vrouw even uitwisselen kort. Ik heb een aantal vragen. Ja, we hadden het over die 100 uur. Dat je even voor jezelf van, nou, waar ben ik nou het grootste gedeelte van deze 100 uur? Waar kan ik misschien de meeste impact houden? In hoeverre beschouw je dit als missie? Als ik dat net zo zeg, dan zeggen sommigen van jullie misschien, ja, zo ben ik daarmee bezig. Anderen nog helemaal niet. Dat je daar eens even bij stilstaat en hoe zou je daar licht kunnen zijn? Of misschien dus ook van, hey, hoe zou ik mensen überhaupt kunnen ontmoeten die God nog niet kennen? Nou, denk er even kort over na en wissel uit met je buurman of buurvrouw. Gewoon kort. Dus als je allebei aan het woord wil komen, houd het niet veel uit. En dan gaan we daarna verder. Jullie mogen je gesprekken afronden. Ja, zoals ik dus aan het begin ook al zei over die doelen van Jezus. Dus het ene van dat hij licht zou zijn, dat hij het koninkrijk wou verkondigen. Nou, daar heb ik net over gehad. En het derde die er stond, was dat Jezus ook discipelen aan het maken was, die weer discipelen zouden maken. Ja, Jezus geeft veel onderwijs aan de menigte. Bijvoorbeeld de bergreden. Of, ja, eigenlijk heel veel van zijn onderwijs, van zijn toespraken, die geeft hij gewoon aan de grote groep. Duizenden mensen kwamen samen om naar Jezus te luisteren. En hij vertelt allerlei dingen. Heel vaak in gelijkenissen. Dus of ze het altijd hebben begrepen, dat is maar de vraag. En wat je verder nog ziet, mag wel de volgende slide doen. Is dat Jezus heeft dus eigenlijk verschillende kringen om zich heen. Dus hij heeft gewoon de menigte. Daar is ook, nou ja, ik zou zeggen, daar hebben we het net ook over gehad. De menigte, gewoon die jullie ontmoeten. Die jullie in je dagelijks leven tegenkomen, waar je licht voor kan zijn. Met daden, ook soms met woorden. En dan heb je de 70 of de 72. Eigenlijk een groep mensen die waarschijnlijk gewoon met Jezus meetrok. Die niet sporadisch naar hem kwam luisteren als hij in de buurt was. Maar die gewoon echt zijn volgelingen waren. Ook zijn discipelen. En die zendt hij bijvoorbeeld op een gegeven moment ook uit. Dus die hadden echt ook een speciale plek bij Jezus. Dat hij ze 2 en 2 uitzendt. Dus die begrepen gewoon wat meer van wie hij was. Ze kenden hem een stuk beter. Want ze trokken veel met hem op. Ze hoorden bijna al zijn onderwijs in plaats van af en toe. En dan heb je nog de 12. Natuurlijk de 12 discipelen. Die weer een speciale plek daarin innemen. Eerst waren zij onderdeel van die menigte, toen van de 70. Als je de evangelie leest, dan lijkt het soms een beetje alsof ze Jezus niet echt kenden. En dan komt Jezus daar en dan zeggen ze, nou kom, volg mij. En dan laten ze alles vallen en dan gaan ze achter Jezus aan. Maar eigenlijk de enige plek waar je daarvoor ook wat ziet is Johannes. Dus als je daar eens in leest, dan zie je dus van, maar de discipelen kenden Jezus al wel een beetje. Ze hadden al wel wat van hem gehoord. En Jezus was geen vreemde toen hij hen riep van, kom, volg mij. En voordat Jezus hem roept, heeft hij ook een nacht gebeden. Dus heeft hij overlegd met zijn vader van, vermoed ik zo, wie zal ik kiezen? Wie zijn er geschikt om nog intensiever mee op te trekken? En dan kiest hij dus 12 discipelen uit. Die nog dichter eigenlijk, die ook met hem rusten. Die met hem in de boot gaan als ze ergens met de boot naartoe gingen. Dan gingen waarschijnlijk niet alle 70 mee, maar de 12 gingen dan mee. aan wie hij soms ook wat meer uitleg geeft als ze daarom vragen. Dat zie je ook op sommige plekken dat ze nog even wat vragen naar Jezus. Wat betekent dat nou? Waarom deed u dat nou? En dan legt hij daar wat verder over uit. En binnen die 12 had je dan nog de 3, Johannes, Jacobus en Petrus, die daarin eigenlijk nog weer echt Jezus' intieme vrienden waren. Zij worden later ook hele belangrijke leiders in de kerk. Dus zij wisten waarschijnlijk nog beter wie Jezus was, waarom hij de dingen deed die hij deed en wat hij daarmee voor ogen had. Ja, en ik denk dat Jezus dat heel strategisch doet. Misschien een beetje gek om over Jezus te praten als een strateeg. Maar stel je voor dat hij het bij die menigte had gelaten. En hij was aan het kruis gegaan, dat zouden ze allemaal gezien hebben. Hij had na zijn opstanding tussen hen kunnen verschijnen. En dan was het allemaal wauw en vet en gaaf. Jezus opgestaan uit de dood en dan ging naar de hemel. En dan, want het groot gedeelte van de menigte begreep, nou ja, laten we zeggen 70% van de tijd misschien geen snars van waar Jezus het over had met al die gelijkenissen. Ik vermoed, kan natuurlijk niet zeggen, maar dat het misschien dan wel wat dood was gebloed. Dat het gewoon heel moeilijk zou zijn geweest om daarop verder te bouwen. Maar Jezus zegt nee, ik investeer in een kleine groep, in de 70, in de 12 en de 3. Want ik wil verder bouwen. Als ik in de hemel ben, dan stort ik mijn geest uit, waar ook een heleboel door duidelijk is geworden. En dan wil ik dat het verder gaat. En dan begint het gewoon heel klein met de 12, met de 70. En de 3 worden daarin dan hele belangrijke leiders. Begint het met de eerste gemeente. En zo, als je het net had over die lichtjes in de stad Groningen, zo zijn er dus nu overal op de wereld gemeentes, plaatselijke gemeentes. Allemaal ontstaan vanuit die hele kleine beweging, heel erg pril aan het begin. En Jezus kiest daar dus heel bewust voor om te zeggen, ja, er zijn een aantal mensen. Ik kan niet met iedereen zo intensief. Zelfs Jezus kon niet met iedereen zo intensief optrekken. Hij had maar 3 jaar. Dat is heel weinig. Hij zegt, nou, ik moet dat beperken. Ik moet er een aantal uitkiezen met hen. Met hen ga ik echt de diepte in. En hoe effectief dat kan zijn. Want de volgende, want daarmee, zoals ik al zei, bouwt hij dus echt een fundament voor de gemeente. En ik wou even een voorbeeldje aan jullie schetsen, hoe je ziet hoe effectief dat eigenlijk is, wat Jezus aan het doen is. Mag wel de volgende. Stel je voor, vanuit onze gemeente gaan er 2 mensen die echt de gaaf van evangelisatie hebben, die gaan ergens naartoe. Naar 2 eilanden, even voor de vorm. 2 eilanden, vaste groep mensen, daar wonen allerlei mensen. Ze hadden nog nooit van Jezus gehoord, ze kenden God niet daar op dat eiland. En zij gaan daar naartoe om zendeling te zijn. En ze hebben allebei een andere strategie. De een is echt een typische evangelist, zoals je daar misschien aan denkt. Die babbelt met iedereen en op de een of andere manier wil altijd iedereen horen over Jezus en meer horen. En hij is zo fantastisch goed. Elke dag komt er 1 iemand tot geloof op dat eiland. Nou, dat is echt een voorbeeld evangelist, zou ik zeggen. En dan hebben we nog dus 1 iemand, die gaat naar een ander eiland. En die zegt, ja, ik doe het een beetje anders. Ik ga elk jaar, een jaar lang in 1 iemand investeren. Dus gewoon heel intensief mijn leven delen, samen eten, samen leuke dingen doen, maar ook samen Bijbel lezen, bidden. En we gaan echt leren van wie is dan God en wie is Jezus en wat wil die dan en wie ben jij dan daarin. En, heel belangrijk, ik ga die persoon ook leren om dat jaar daarna met een ander te doen. Dus ik ga een jaar lang met een persoon optrekken en na dat jaar is de bedoeling dat die persoon dat met een ander gaat doen. En dan ga ik dat ook weer met een ander doen. Dus 2 evangelisten, 2 eilanden. En na een jaar ziet het er dan zo uit. Die ene heeft er al 365, vet cool. Want elke dag 1 iemand tot geloof. En die andere zijn met z'n 2. Nou, het gaat verder. We volgen ze als gemeente. We volgen ze al een heel tijdje, bijvoorbeeld na 5 jaar. Nou, dat is toch al best een tijd als we mensen uitzenden naar het buitenland. Ze zitten daar 5 jaar, we krijgen nieuwsbrieven. En ze komen wat vertellen. En die ene man die vertelt, het is zo fantastisch op ons eiland. We hebben al 1825 mensen toegevoegd. 1825 mensen hebben zich bekeerd en we groeien en we groeien. Het is echt fantastisch. En wij zullen allemaal zeggen, wauw, wat gaaf. Wat fantastisch wat die persoon daar doet. Hij, de een na de ander, met bosjes komen ze tot geloof. Ik wou dat ik zo goed kon evangeliseren. Ja, en die ander, die is er ook en vertelt, het gaat goed. Ik investeer gewoon rustig in het leven van mensen. Zij doen dat ook met anderen. En we zijn nu al met 32. ja, gewoon een mooi clubje bij elkaar. Nou, waarschijnlijk vinden wij die ene veel gaver en toffer dan de ander. En denk ze, ja, 5 jaar sturen toch elke maand behoorlijk wat geld die kant uit. En we bidden voor ze. En ja, een beetje magertjes resultaat misschien, 32. Maar hij staat er natuurlijk al op. We gaan verder, 10 jaar. Nou, gaat beter. Eiland 2 begint ook een beetje een mooie club te ontstaan. Maar dan 15 jaar. Ze zitten daar al 15 jaar. En ze gaan gewoon door met hun strategieën. En moet je kijken wat er kan gebeuren. Als iemand dit dus gewoon stug volhoudt. En even ervan uitgaan dat die ene persoon dus ook altijd weer een jaar later iemand anders ook bij Jezus kan brengen. Dan zijn er dus na 15 jaar op dat ene eiland waar alles zo fantastisch ging met die voorbeeldevangelist. Wel 5475 christenen. Fantastisch. Maar op dat andere eiland, wat een beetje moa ging, die wij nog niet zo fantastisch vonden, zijn er 32.768 mensen tot geloof gekomen. En als je dat nog verder doortrekt, we gaan ze nog langer volgen. Nou ja, dan ontploft zeg maar dat eiland. Ik weet niet hoeveel mensen er op het eiland zouden wonen, maar op een gegeven moment is het hele eiland bekeerd. En die ander die bouwt gewoon rustig door. En dat heeft mij echt wel aan het denken gezet toen ik dit voor het eerst zag. En de omslag zit een beetje tussen, volgens mij tussen jaar 12 en 13. Dat het ene eiland 2 dus meer christenen wordt dan de ander. Ik dacht, ja, het lijkt misschien in eerste instantie effectief om ze te proberen. En nu ben ik daar niet echt een voorbeeld van de rasechte evangelist. Ik ken van die mensen die bij de Kruidvat zo ongeveer nog bij een boodschapje over Jezus praten. Ik kan dat niet, ik ben dat niet. Maar goed, laat ik daar heel erg mijn best voor doen. Of ik ga gewoon heel rustig aan, investeren in iemand en het gaat in die zin wat traag verder. En dat is wat Jezus deed. Hij had er 12, ik bedoel, het is wel Jezus, hè? Wij doen er 1 in een jaar, nou dan hebben we er 3 in 3 jaar, Jezus 12. En zo gaan we gewoon rustig bouwen en we hebben het geduld. En moet je kijken wat er kan gebeuren, gewoon in die tijd. Ja, en discipelen maken. Ik kan vanavond niet op allerlei onderdelen echt super praktisch worden. Zou ik graag willen, maar komt misschien later nog. Discipelen maken kan eigenlijk op allerlei manieren. We hebben het hier nu over de ongelovigen. We hopen dat die Jezus lid kennen. Maar discipelen maken is wat mij betreft ook gewoon iemand helpen een stapje dichter naar Jezus toe te komen. En dat kan ook degene zijn die net Jezus kent. Of die al langer met hem onderweg is. We zijn nooit uitgegroeid. Ik heb een beetje een kriebel in mijn keel. Ja, om die persoon gewoon te helpen. Van hey, hoe kan je nog dichter groeien naar Jezus toe? En voor mij is dat ook wel op het moment dat ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel meer delen over wat Jezus in mijn leven aan het doen is. Geholpen om ook eerst bij medechristenen te beginnen. Om gewoon eigenlijk een soort van houding aan te nemen van, hey, ik ga gewoon vertellen over wat God aan het doen is. Als ik gewoon een verhaal vertel, bijvoorbeeld mijn man zoekt werk. En het was heel bijzonder, want er kwam ineens iemand en die had een goed idee over een baan. En ging op gesprek en zo kan je het verhaal vertellen. Maar hoe het echt is dat ik zou kunnen vertellen van, hey, we waren al heel lang voor aan het bidden dat hij een baan zou krijgen. Want dat hopen we gewoon heel erg. En toen kwam er iemand en die had een baan en we dachten, ja, dat is echt wel van God, volgens mij van God gegeven. Want zo zit het wel in mijn hoofd. Alleen schroom ik soms nog wel eens om op die manier een verhaal te vertellen. Dus ik ben eigenlijk gewoon gaan oefenen om gewoon met mijn vriendinnen zo eigenlijk mijn verhalen te vertellen. En dan ben ik nog steeds in aan het oefenen. Om daarna gewoon een gewoonte te maken om gewoon te delen zoals het is, zoals mijn leven gaat. En ik pleit niet per se voor om het zo ook altijd te vertellen aan een niet-christen. Daarin moet je natuurlijk altijd zoeken. Maar het hielp mij wel om bewuster te worden van, hey, gewoon alle kleine dingetjes die God gewoon geeft. Gewoon ook in de natuur. Ook met mijn zoontje. Natuurlijk al de verwondering. Oh, de lente. Mama, de bloemetjes komen alweer. Ja, dat heeft God gewoon mooi gemaakt. Dat ik gewoon op die manier mezelf oefen. Om echt gewoon uit te dragen, ook met de woorden van wie God voor mij betekent in mijn leven. Om op die manier ook eigenlijk steeds makkelijker te worden als iemand dan die Jezus nog niet kent. Zoiets heeft van, nou Leonie, vertel daar nou eens wat over. Hoe zit dat dan precies? Hoe zit het dan in je leven? Want meestal hoeven ze niet zozeer de theorie te horen, maar willen ze graag horen hoe het dan werkt in je dagelijks leven. Dat ik gewoon mijn woorden heb, zeg maar, dat het in mijn vocabulaire zit, dat het in de gewoonte van mij is om er zo over te praten. Nou, bijvoorbeeld een afspraak die je kan maken met jezelf om hierin te oefenen, is dat je zegt, nou, als ik gewoon iets nieuws heb geleerd van God, over God, dan ga ik dat binnen 48 uur, binnen 2 dagen, ga ik dat gewoon delen met iemand. Het kan gewoon met je partner zijn, met een goede vriend of vriendin, maar het kan ook met iemand zijn die misschien nog niet zoveel weet over Jezus. Dat je gewoon daarin jezelf oefent om daarin iets te delen. Ja, een concept die ik nog met jullie wil delen. En dat is eigenlijk gewoon een term die bedacht is door een organisatie die hier ook veel mee bezig is. Van hey, hoe kan je nou voor zorgen dat je discipelen maakt die ook weer discipelen maken. Is persoon van vrede. En daarvoor wil ik eerst een tekst met jullie lezen, ook weer uit Lucas. Lucas 10. En daar gaat het dus ook, de 72 of de 70, dat wisselt. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 aan 2 voor zich uitzond, naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst, vrede voor dit huis. En als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. En ik wou vooral even inzoomen, er zijn allerlei dingen te halen uit deze tekst, maar op dat stukje van dat ze dus een huis binnen mogen gaan en mogen zeggen, vrede voor dit huis. En dat ze dan afwachten, dat zegt Jezus, dat is eigenlijk je opdracht, vrede voor dit huis en dan kijken wat er gebeurt. Verwelkomt die persoon je, zoals je ook hier ziet, van de poort gaat open, je bent welkom. Of keert die vrede bij je terug, een beetje abstract, zoals Jezus dat zegt, maar je kan je misschien wel iets bij voorstellen, dat je soms denkt van, ben je niet echt welkom, of als ik iets vertel, zit die persoon niet echt op te wachten, of dat zo'n persoon gewoon heel open daarvoor is. En, eigenlijk is hieruit het een beetje het concept gehaald, dus dat is dan een persoon van vrede. Als je zegt, vrede voor jou, niet letterlijk, maar en iemand zegt, dat wil ik ontvangen, je bent welkom, kom maar binnen, dat een persoon van vrede is. En een persoon van vrede heeft, zou je kunnen zeggen, een aantal kenmerken, maar gewoon de volgende. Dat is dus iemand die jou welkom heet, die dus open staat om contact met jou te hebben, zou je kunnen zeggen. Die jou leuk vindt en die betrokken is op jouw leven, die je bijvoorbeeld steunt. Nou, een voorbeeldje uit mijn eigen leven is mijn buurvrouw. Hele leuke vrouw en we wonen nu ongeveer ruim een jaar op de plek waar we wonen. En vorig jaar toen het lente werd en daarna zomer ontmoeten we elkaar steeds vaker. En we hebben gewoon een hele leuke klik en ze nodigde ons gelijk uit voor de koffie en onze zoontjes zijn ongeveer even oud, dus die spelen heel veel met elkaar. Ik heb daarmee het gemak ergens dat mensen bijna als allereerste altijd vragen, en wat doe je voor werk? Dus ik hoef nooit te zoeken of zo naar een moment van, ik wil eigenlijk wel vertellen dat ik christen ben, dat ze ook weten hoe ik daarin sta. Dat komt meestal heel snel. Dus ik werk in de gemeente en ze was heel erg geïnteresseerd. En ze vertrokken, die zijn ook geen spier. Soms zie je mensen wel echt een beetje zo kijken van, moet ik hier nou weer mee? Dus ze was gewoon nieuwsgierig en ze blijft nieuwsgierig, want ze trekken wel regelmatig met elkaar op. Dus ik zou zeggen, zij is echt een persoon van vrede in mijn leven. Ze staat gewoon open voor. Ze wil gewoon horen hoe dat dan zit. Dat ze bijvoorbeeld vroeg van, gaan jullie op zondag mee naar de kinderboerderij? Of mag dat niet van jullie geloof? Hoe zit dat dan? Dat ze dan gewoon kunnen vertellen van, hoe gaan we daar dan mee om? En wat heel mooi was wat er gebeurde, was met kerst. Of eigenlijk net voor kerst, toen de basisscholen waren afgelopen. Toen kwam ze bij ons binnen van, ja, hebben jullie misschien een Bijbel voor mij? Want dus ik dacht, een Bijbel? Wauw, ja, tuurlijk. Maar bijzonder. Als ik had bedacht van, ik wil een Bijbel bij jullie naar binnen krijgen, dan zou ik echt niet weten hoe. Maar ze kwam, ja, hebben jullie een Bijbel voor mij? Een kinderbijbel? Want mijn dochtertje van 6, die had op school had ze gehoord over het kerstverhaal, babytje Jezus. En die had haar daar allerlei vragen over gesteld. Ja, mama, hoe was het dan precies en hoe ging dat dan? En zij had geprobeerd daar iets over te vertellen, wat ze nog wist van vroeger. En ze was begonnen ook over het kruis en dat hij dan dood ging. En haar dochtertje was helemaal in tranen en die vond het heel erg dat Jezus dood was gegaan. En ze had, ja, volgens mij klopt dat helemaal niet. Volgens mij is dat helemaal niet kerst. Dus zij dacht, ik moet maar even naar Leonie en Gert toe. Ik moet zo'n Bijbel, want we moeten dat verhaal even lezen. Dan kan ik dat verhaal gewoon met haar delen hoe het wel zit. Nou, super vet. Ik vond het echt heel bijzonder dat we op deze manier we het evangelie konden delen. Ik ben wel een beetje bang voor Pasen. Want ja, ze hadden natuurlijk wel gelijk met kruis en dood. Alleen het was een ander feest. Dus nou, ik ben benieuwd hoe het zal gaan met Pasen. Of ze dan weer hoopt op een mooi verhaal. En dat ik dan toch, ja, maar gaat toch wel echt dood. Maar we zien het over een maandje. Hoe, we kunnen altijd nog weer vertellen dat hij ook weer is opgestaan. Of dat het uiteindelijk wel goed met Jezus afloopt. Of zoals mijn broer, hij heeft een beetje droge humor soms laat zijn. Want het is wel een beetje gek, hè? Onze christelijke feest van met kerst vieren we zo'n heel lief, schattig babytje en met Pasen spijkeren we aan het kruis. Dat dat toch een beetje een bijzonder verhaal is. Maar gelukkig weten wij beter en kunnen we daar van delen als mensen daar naar vragen. Ja, wat heel belangrijk is als je zegt, ja, persoon van vrede, interessant. Ik wil dat wel eens kijken wie in mijn leven zo iemand is. Dus dat je dus ook wel durft te zenden eigenlijk. Wat de discipelen deden van, ja, vrede zijn met jou. Dat je dus wel iets deelt. Je kan pas achterkomen of iemand een persoon van vrede is als je dus iets deelt van je geloof. Van waar je voor staat, waarom je keuzes maakt. En het risico wat je moet durven lopen is dus dat je ook personen van onvrede gaat ontmoeten. Personen die niet zitten te wachten op wat jij vertelt. Of die jou misschien belachelijk zullen maken of wat dan ook. Dat is eigenlijk het risico wat we lopen als we zeggen, ja, we willen licht zijn. En zoals ik al zei, ken ik dus niet veel niet-christenen. Dus ik had daar ook voor gebeden een tijd geleden. Van nou, waar kan ik gewoon op een natuurlijke manier wat vrouwen ontmoeten die God nog niet kennen. En ik had een clubje, was ik gewoon ingerold bij ons bij het consultatiebureau. Die kwamen elke woensdagochtend samen, kindjes spelen, een beetje kletsen over dingen. En op een gegeven moment ging het ook over basisscholen. Vanuit welke basisscholen zijn in de wijk, waar gaan jullie kinderen naartoe, nu al of straks. En ze waren heel negatief over de echte gereformeerde christelijke school, een hele goede christelijke school in onze wijk. En op een gegeven moment kwam natuurlijk die vraag, nou Leonie, waar gaat Nathan dan straks naartoe als hij 4 is? En toen dacht ik dus nog daarheen. Dus toen, ja, naar die school, zeg maar. Dus ik had er helemaal geen zin natuurlijk om dat te zeggen, maar ja, het was wel gewoon, en die zijn met de billen bloot. En nou, ze waren wel zo vriendelijk dat ze er een beetje overheen hebben gepraat. Maar ik voelde me heel erg ongemakkelijk natuurlijk. Omdat ze helemaal los gingen eigenlijk over hoe belachelijk het allemaal niet was. En dat ze zich zo afkeerden en de christelijke school. Dus ja, dat hoort er dan ook soms bij, dat soort situaties je overkomen. Maar ja, de winst, zeg maar, die is het meer dan waard. En gelukkig hoeven we ons niks aan te trekken van wat andere mensen per se vinden. Ja, een heel aantal jaar geleden, denk 6-7 jaar geleden, kwam ik een heel mooi persoon van vrede op mijn pad. Ze kende Jezus al wel. Bij de studentenvereniging, ik werkte daar net, zij was een jaartje lid. Ze werd een van onze leiders van de middelgrote groepen, de disputen. Dat is heel bijzonder, en na een jaar ook, dat iemand die plek al in ging nemen. En nou, voor de zomer hadden we een weekend met alle leiders en daar viel ze me gelijk op, vooraan, boekje op schoot, druk meeschrijven van alles wat er gezegd werd, heel leergierig. En na de zomer hadden we weer een weekend met de leiders en ze viel me weer op en ik dacht, ja, ik wil in haar investeren. Ik wil haar gewoon helpen om leider te zijn, om verder te groeien met Jezus. En ik heb haar gevraagd om vanavond iets te vertellen van, hey, wat voor impact heeft dat nou gehad op mijn leven, dat iemand in mij is gaan investeren.
Leonie vroeg inderdaad, Kun je heel kort, een paar minuutjes, iets vertellen van... als je nu terugkijkt, welke rol heeft dat eigenlijk ingespeeld en in je leven gespeeld? En inderdaad, zoals Leonie zei, het was voor mij het moment in mijn leven dat ik eigenlijk net ontdekt had... volgens mij is God echt en wil die iets met mijn leven. En ik was inderdaad heel enthousiast. En toen kwam zij dus naar me toe. Ze was mij ook wel opgevallen, maar niet echt. Maar ze kwam naar me toe en ze zei... vind je het leuk als we samen wat vaker af gaan spreken en als we het dan gaan hebben over wie God is en wat je daarin tegenkomt in je leven? En dat vond ik toen redelijk normaal, maar terugkijkend is dat echt heel bijzonder om die keuze te maken om dat tegen iemand te zeggen. En als ik terugkijk, dan is dat om een aantal redenen waardevol geweest. Namelijk, als iemand dat tegen je zegt, dan denk je eigenlijk... oh, blijkbaar vindt diegene dat geloven, welke rol God in je leven kan spelen, zo waardevol... dat hij daar dus tijd in wil steken, energie in wil steken, aandacht voor heeft. Er zal wel, het zal wel iets heel bijzonders zijn. Dus alleen dat al maakt dat je denkt... oh, dit is toch wel iets waar ik inderdaad even serieus mee bezig mag zijn de komende tijd. We gingen eigenlijk gewoon vaak met z'n tweetjes afspreken bij haar thuis, in een Laplace toen die nog bestond. Dat was heel jammer toen die wegging. Dat was dus een plek waar de alle aandacht was voor mij gewoon als persoon. Als je normaal zit te kletsen met een vriendin, dan denk je toch na een tijdje dat je aan het vertellen bent, ik moet ook even wat vragen aan die ander. Leonie die nam heel dat uur, anderhalf uur, eigenlijk gewoon om met mij te praten, aan mij te vragen. Hoe gaat het? Wat kom je tegen? Wat ben je aan het leren? Wat vind je lastig? En zo'n situatie waarin alle aandacht voor jou is, maakt dat dingen naar boven komen die je anders niet zou delen. Die je dan toch snel zou denken van als ik hierover begin, als ik wel lang verhaal. Maar zij vroeg als mentor juist door en dat maakte dat die diepere lagen aan de orde kwamen. En dat ik daarmee bezig kon in mijn leven. Ik merkte ook dat als ik dus tussendoor ergens tegenaan liep, iets wat ik niet snapte of iets wat iemand aan mij vroeg, omdat ik inderdaad heel snel leider werd, dat ik dan dacht, oké, dit moet ik even onthouden, want dan kan ik dat met Leonie bespreken. Ik hoef het niet alleen te doen, ik sta hier niet alleen in, als ik iets niet weet, dan heb ik iemand om die dingen aan te vragen. En doordat we het daar dan over hadden, zie je dus ook het leven van een andere christen. Iemand die misschien verder is, in mijn geval was dat zo. Dat hoeft niet per se zo te zijn, maar alleen al het leven van iemand anders zien. Zien wat die meemaakt met God, hoe die dingen aanpakt. Hoe die aan het zoeken is, ook als we samen bijvoorbeeld iets niet wisten. Dat vond ik echt super waardevol. Als laatste waar ik ook aan moest denken, het was ook een soort van stok achter de deur. Als je dan ergens over gehad had en dacht, ik wil inderdaad God bijvoorbeeld concreter om dingen gaan vragen. Dan wist je dus tussendoor, volgende week spreken we weer af. Ik moet er wel wat mee doen, want anders heb ik een beetje een slecht verhaal natuurlijk. Dus het geeft ook ritme, je blijft in proces. Dat was voor mij heel waardevol daaraan. En ik kreeg een plaatje van dat je gewoon tegen iemand kan zeggen... Hey, zullen wij een keertje koffie drinken? Dan kunnen we het hebben over wat je aan het leren bent. Ik kreeg een plaatje van hoe normaal, hoe chill het kon zijn om gewoon met iemand te praten, gewoon met iemand te bidden. Zelfs in de Laplace. Zonder dat zij dat met mij gedaan had, was ik dat niet heel snel met iemand anders gaan doen. Dus als ik terugkijk, zijn dat een aantal aspecten die... zo waardevol geweest zijn in mijn leven en die eigenlijk zo makkelijk te doen zijn. Een stuk van je aandacht, een stuk van je tijd, bewust kiezen om het voor te stellen. Dus dat wou ik met jullie delen.
Dankjewel. Ja, en in de jaren daarna is Senderen dus ook weer dat weer met allerlei andere meiden gedaan die dat misschien nu ook weer... met allerlei andere meiden aan het doen zijn. En zo kan je dus eigenlijk heel klein een enorme impact maken op het leven van één persoon. Maar door die persoon heen ook weer het leven van allerlei andere mensen. We hebben ook mensen in mij geïnvesteerd die misschien weer geen idee hadden dat wat voor impact dat weer in Groningen zou hebben. Ja, de aantal vragen die staan al een tijdje op de beamer. Dat is wel goed, want ik ga het uitwisselmoment even overslaan. Want anders dan gaan we heel erg uitlopen. Dit zijn ook vragen waar je die gewoon mee kan nemen om ook even voor jezelf te kijken van wat is voor mij nou belangrijk geweest in mijn wandel met Jezus. Eigenlijk om even voor jezelf helder te krijgen. Hey, wat heeft mij geholpen? En hoe kan ik daarmee misschien ook weer een ander helpen? En natuurlijk, wie herken je misschien in jouw leven als persoon of personen van vrede? Van die mensen, van collega's misschien of studiegenoten. Die denken, die is altijd wel geïnteresseerd. 10 misschien niet, maar die ene die wil altijd wel meer weten. Nou, laat ik daar eens kijken of ik daar wat meer in gesprek mee kan raken. Ja, we gaan straks weer aanbidden. Hiermee ook onze toewijding belijden. Dat het om God gaat. Dat we het ook van hem verwachten. En dat we met hem mee willen bouwen. En we zingen een van mijn favoriete liederen. Als het hierover gaat, die ik heel vaak luister, is Where You Go, I'll Go. En je zal straks horen hoe die gaat. Maar dat gaat gewoon heel erg over ook wat Jezus deed. Wat God zei, dat zei hij. Waar God wou dat hij ging, daar ging hij. En zo wil ik ook mijn leven leiden. En voordat misschien sommigen van jullie in de kramp schieten of in de stress, zo ziet mijn leven er ook niet elke dag uit. Ik ben ook niet elke minuut van de dag bewust van dat ik licht van Jezus ben. Dat ik heel erg aan het luisteren ben van Heer, wat wilt u zeggen? En er zijn echt genoeg momenten in mijn eigen huis dat ik blij ben dat er niemand bij ons aan tafel zit mee te eten. Omdat het even niet zo mooi eruit ziet. Maar het is wel mijn verlangen dat ik uiteindelijk steeds meer en steeds meer op die manier mag leven. En zo mogen jullie dat ook zingen als je dat wil. Tijdens de aanbidding, want nu komen ze, hè, die Duplo-steentjes. Denken jullie, wat gaan we er nou mee doen? Mogen jullie naar voren komen als je dat wil, als je zegt, ja, ik wil me hier ook aan toewijden. Gewoon met wie ik ben, met wat ik te geven heb, met gewoon eigenlijk het hele normale leventje wat ik leid. Dat wil ik toewijden aan Jezus. Ik wil vanavond opnieuw, dieper of voor het eerst zeggen, ja Heer, dit is echt waar ik voor wil gaan. Ik wil op deze plek een licht voor u zijn, een boodschapper van u zijn. Dan mag je, er komen zo meteen hier platen liggen, dan mag je eigenlijk je steen, mag je nu wel doen als je wil, meebouwen. Eigenlijk als teken van, ja God, Jezus, ik wil meebouwen aan uw koninkrijk. En het hoeft niet iets heel moois te worden. Geef maar gewoon wat je hebt. Meer kan je ook in je dagelijks leven niet doen. Je kan niet altijd een perfect plaatje schetsen. Je hebt gewoon een blokje uitgekozen aan het begin. Bewust of onbewust. Misschien een bloemetje. Zou ik hebben gedaan. Geef maar gewoon wat je... Kijk daar. Een man nog wel. Ik dacht, er zijn vast allemaal vrouwen die bloemetjes zoeken. Mooi. En de Jurgen heeft er ook een gekregen, volgens mij net. Mocht ik niet vertellen? Ja. Oh, je hebt je snel doorgegeven. Geef maar gewoon wat je hebt en bouw maar mee aan het koninkrijk, zoals wat dat dan een beetje weerspiegelt. Als je dat nou gemist hebt, dat Duplo steentje bij de ingang, dan liggen er hier zo ook voor nog een paar die je kan bouwen. Ja, ik wil ook vragen of er misschien 1 of 2 koppels in de zaal zijn die bekend zijn met ministry, die gewend zijn om voor anderen te bidden. Als je misschien daar wil gaan staan om voor mensen te bidden zoals je dat wil. Kan zijn omdat je ergens tegenaan loopt, maar het mag ook gewoon zijn om je te laten zegenen. Als je gewoon de week weer ingaat en je wil daar een licht van Jezus zijn. Dat je gewoon vraagt, willen jullie mij zegenen daarin? Zodat ik Jezus uit kan dragen.